Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dus ik mopper in dat café. Ik zeg, god, heb je Spaan ook weer. God, die had weer een klote kop, zeg, vandaag. Het leek wel of hij met zijn linkerhand geschreven had, zoiets, hè. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played. Noemde drie bondscoaches na Alex Schwartz in de juiste volgorde. Ja, hoe gaat dat?
Alex Schwartz is rond 1960.
Later.
Echt waar?
Iets later.
Oh, dan is het Kessler. Kessler? Kessler zit daar.
Jaren 60.
Bondscoach Kessler.
Ja, ga door.
Goed, hè? Bondscoach Kessler. En die werd opgevolgd door...
Vader Ons.
Vadronk, misschien.
Vadronk. En toen Michels.
Ja.
Ja. Want Vanhoek moest... Zwartkruis nog ertussen.
Nee. Jullie vergeten Happel en Zwartkruis.
Nee, die kwamen later.
Nee, Happel was supervisor.
Nee, die kwamen later. Vadronk mocht niet naar 74, want dat moest Michels worden.
Okay. Ja, 76. Nee, Michels ging na 74 naar een Duitse club.
Nee, maar Vadronk was bondscoach.
Dus 88.
Toen gingen we naar het WK en toen moest Michels bondscoach worden. Toen moest Vadronk een stapje opzij doen.
Ja, dat klopt. Als supervisor werd hij...
En daarna kregen we Zwartkruis en Happel.
En toen hij supervisor was, bij welke club zat hij toen, Michels?
In Duitsland?
Barcelona.
Was het niet...
Barcelona, maar dat was hij trainer.
Bayer Leverkusen.
Oké, we gaan beginnen. Of we zijn wel begonnen.
Nou ja, zal ik de situatie even schetsen?
Ja, schets jij de situatie even.
Matthijs van Nieuwkerk in een heel mooi jasje gekleed tijdens deze podcast.
Etro. Kan het zijn dat dat... Ja, dacht ik wel.
Ja, is Etro.
Hugo Borst, zijn haren strak achterover gekamd. Mooie grijze baard. Verder een redelijk casual zwart shirt aan. Zelf gekleed in een spijkerpak. En Henk Spaan in Frankrijk. Henk, wat heb jij aan?
Ik heb een blauw hemd aan en een zwarte broek. En zwarte sneakers.
En je zit met je gezicht in de Franse zon, hè? En je kan hier niet zijn vanwege de lockdown.
Ik zit buiten. De zon staat te branden. En ik kan niet dit departement uit. Want het reizen is hier zeg maar met grote kracht beperkt. Dus de hamer die Rutte zo graag hanteert, is door Macron wel gebruikt.
Ja,
ik daarom niet naar Nederland.
Daarom niet hier aanwezig, maar we zien wel een hele mooie foto van jou op het scherm, om toch het gevoel te hebben dat je erbij bent. Zo heb jij hem leren kennen, toch, Matthijs?
Laten we de luisteraars even beschrijven wat we zien, Matthijs.
Nou ja, we zien een jonge Henk Spaan. Ik denk dat Henk er ongeveer zo uitzag toen ik hem leerde kennen. Dat is begin jaren 80, 84, denk ik. Dat denk ik wel.
Grote bril.
Hele grote bril, een soort krullenbol nog. Dit is iets later. Henk was toen ik hem leerde kennen nog iets ruiger. Langer krulhaar. Altijd een leren jackie. En rookte caballero's. Veel. Heel veel caballero's.
Ja, lekker.
Ja. Ja. En ik heb Henk leren kennen. Dat is misschien toch wel aardig om te vertellen. Henk kwam in de Pels. En ik kwam op een gegeven moment als student Nederlands ook in de Pels. Wij stonden aan een bepaalde hoek en achter in het café, dat was een hiërarchie in dat café, stonden er wat belangrijkere klanten. En het waren in het geval van Café de Pels bijna alleen maar journalisten die ik bewonderde of schrijvers. Of Kees van Kooten, Remco Kampert, Adriaan van Dis, Henk, Rogier Proper, Jan Donkers. Nou, noem het maar op. Het hele rattenplan, de hele HP, toen nog, Haagse Post, stond daar. En daar keken wij dan met van afstandje naar nou.
Jij met Mark van der Heuvel?
Nee, ik met Mark van de Heuvel, ja. Harry Valkenet, Klaas Treur niet. Maar die namen zullen niet iedereen wat zeggen, zal niet iedereen wat zeggen. En Henk schreef in het Parool. En Henk deed dat, naar mijn idee, maakte hij zich met een Jantje van Leijen vanaf. Dus ik zat voor de...
Hé, hoezo?
Nee, luister nou even.
Ja.
Dus ik mopper in dat café. Ik zeg, god, heb je Spaan ook weer? God, die had weer een klote kop, zeg, vandaag. Het leek wel of hij met zijn linkerhand geschreven had, zoiets. Hè? En toen zei op een gegeven moment, zei Dirk Wiarda, hij rustte in vrede, dat was een beetje de burgemeester van het café, ja. Een beeldend kunstschilder. Kunstschilder, ja. Heel groot en heel rond. En die zei, ja, praatjes, hè? Ik zeg, nou ja, praatjes. Nee, maar dat moet je eens opschrijven, joh. Even je tanden laten zien. Moet je opschrijven en dan moet je het naar Propria Cures sturen. Dat is een studentenblad, waar Henk ooit redacteur van was. Ja. Dat is de wieg van heel veel talent, was dat. En ik wist niet precies de procedure, is me uitgelegd. Ik heb een stukje geschreven onder een schuilnaam, Matthäus. Heel laf eigenlijk. En het werd geplaatst. En als het geplaatst werd, afgedrukt, dan was dat eigenlijk al een triomf. Dan kon je eigenlijk de slingers al ophangen. Want dan hadden ze hier in het snotje.
Status.
Ja. Dus ik kwam in de pels en deed ik weer, ja hoor, het is je gelukt. Dus nou, biertje voor Matthijs. Komt Henk, maakt zich vrij uit zijn groep. Ja, en die komt naar onze groep.
De confrontatie.
En die zegt, zo, er staat een stukje over mij in Propria Cures. Geschreven door ene Matthäus. Staat hij hier toevallig in dit kringetje? En ik zeg, ja, dat ben ik. En toen zegt
sorry,
Henk,
Matthijs, mag ik even inbreken?
Nee, zo is het gegaan, hoor.
Ja, maar jij stond aanvankelijk wel achter de rug van Dirk Wiarda, omdat ik dichterbij kwam.
Nee, dat kan, dat ik in het begin... Zeker.
Maar jij weet niet hoe bang mensen van jou zijn, Spaan.
De punchline komt nog, hoor.
Ja, zeker.
De punchline is namelijk de volgende. Henk kijkt mij aan, dus ik had me bekendgemaakt als de auteur van dat stukje. Henk kijkt mij aan en die zegt, vadermoord, zeker?
Dat mooi.
Zo goed. En daarna hebben we volgens mij een biertje gedronken, Henk. En zijn we hele goede vrienden van elkaar geworden.
Maar mag ik even als buitenstaande een vraag stellen? Had jij heel negatief geschreven? Want dat, je zei in die kroeg, deed je een beetje stoer. Van, nou heeft hij met zijn linkerhand geschreven. Wat
ik
heb
had
jij in dat
helemaal de grond in
maar
geboord.
Wat vond je dan? Kan je één ding uithalen wat je stom vond aan Henk Spaan toen de tijd?
Hij deed zijn best niet. Maar hij deed zijn best ook
hij
niet.
Hij was laks.
Hij was laks.
Nee, maar dat is ook logisch. Weet je wat een bakken aan geld er binnenkwam destijds?
Want nee, toen... dit was voor de grote televisieroom volgens mij van Henk. Of...
Nee, ik deed alleen maar radio.
Volgens mij was het tussen start en finish. En daar was ik een fan van. En mijn ouders hebben het Parool. Ik ben daarmee opgevoed met die krant. Als je in het Parool stond, ja, dat is de krant van Carmichelt, van Annie M.G. Schmid. En ook van Henk Spaan. Henk was natuurlijk niet de eerste het beste.
Nog steeds.
Alleen, ik vond echt, en dat vond ik ook, en ik denk dat Henk me nu gelijk geeft. Dat was niet zijn beste tijd. Beetje
maar
bleek.
Drie columns in de week, hè?
Nee, dat kan.
Drie in de week.
Ja. Dat vind ik geen argument, hoor.
Maar
om,
ik heb
om
Henk
dan
dus,
een klote stukje te leven.
Zo goed als ik kon, heb ik Henk helemaal de grond in geboord, ja.
Maar uiteindelijk...
En daar is onze vriendschap uit ontstaan.
Ja, het is goed gekomen, want daar is Hartgras onder andere uit ontstaan, toch?
Even ja, een linkje, 15 jaar later.
Linkje
ja.
naar de podcast, want we maken een Hartgras-podcast met het verhaal van de maand. De schatkist van Hartgras. En natuurlijk eventueel ergens nog een gedicht van Henk, ook vanuit Frankrijk.
Ja, nee, maar ik wou eerst nog even... We zijn ook besproken, behalve door jouw vrienden van de Mannenpodcast.
Ja, Man, de podcast, inderdaad.
Ja, die waren lovend. Maar we zijn ook besproken door een vrouw die heet Misha Blok. Die was VPRO. Ook lovend in haar uitzending. Ja, weet ik niet. In haar uitzending over de podcast. Maar daar zat bij Vincent Bijlo. En die was zagrijnig.
Oh.
Die vond het eigenlijk, die vond het eigenlijk maar niks. En hij had als argument, bijvoorbeeld... Ja. Dat wij 1 minuut lieten horen van, of 2 minuten van Marcel van Roosmalen.
Ja.
En ja, zei Vincent Bijlo. En dan wil ik dan dus dat hele verhaal horen. Dat was.
Maar dat is toch precies het idee ook van deze podcast. Ook een beetje reclame maken voor het blad.
Zeker. Maar ik vond het. Ik citeer het niet met instemming hoor. Wat
maar misschien kunnen we vragen aan Marcel van Roosmalen of hij langs wil gaan. Bij Vincent Bijlo.
Zeker.
Het verhaal voorleest en daar dan ook weer een verhaal over schrijft. Daar voor Hartgras.
Vind ik geen slecht idee.
Vind ik best een goed idee.
Ja. Ik kom hem wel eens tegen, ja. Vincent Bijlo. Erg aardige jongen.
Ja.
Zeker. Ja, en een radioliefhebber, purist, echt puur zang hoor.
Zeker.
Ja, het heeft hem heel veel verdriet gedaan dat zijn radiocolumn in het AD is gesneuveld.
Ja, waarom eigenlijk Hugo? Ja.
Nou, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik vind dat ook jammer.
Nee, maar je zit dicht bij het vuur, toch?
Ja, maar ik opereer los van hoofdredactie. En dat is wel heel prettig. Okay. Nee, daar heb ik niks mee te maken.
Onafhankelijk dat je bent.
Ja, zeker.
Zit je hier ook helemaal onafhankelijk? Of heb je nog...
Ja, zit hier volledig onafhankelijk.
Fijn. Hoe zit het met de abonnementen eigenlijk, Henk? Want vorige keer opende je de show zo vol vuur en passie.
Ik weet het niet. Daar heb ik nog niks over gehoord.
Nou, we hebben 1500 abonnees op Spotify.
Nee, maar ik dacht echt voor het blad. Omdat Henk, dat zijn stokpaars is.
Nee, heb ik nog niet gehoord.
Nou ja, kijk.
Het is wel natuurlijk zo dat wij moeten wel blijven herhalen dat de luisteraars naar deze podcast natuurlijk in grote getalen abonnee van het blad Hartgras moeten worden.
Hier moeten wat viooltjes, violen onder.
Nee, maar zij kunnen zichzelf daarmee verrijken.
Het verhaal van de maand.
Als je bijvoorbeeld, ik noem even een kleine survey of een kleine inhoudsopgave doe ik van de volgende Hartgras die in de laatste week van november verschijnt. Daar komt een verhaal in te staan van een vrouw die heet Eva Vriend. Dat is een historica. Die heeft 7500 woorden geschreven over de Club Urk. Het is zo meeslepend en geestig opgeschreven.
Wat goed.
Urk blijkt, en dat wist ik helemaal niet. Urk blijkt, laten we zeggen, de Atletiek de Bilbao te zijn van de Nederlandse amateurcompetitie. Er spelen alleen maar Urkers in Urk. De jeugdteams van Urk spelen niet tegen andere teams, jeugdteams, maar spelen tegen elkaar.
Beetje incestueus alleen, is dat toch?
Nou, dat wordt
wel. Daar werd van beticht, toch?
Maar het is heel erg grappig. En ze hadden een trainer van buiten gehaald, die nu de trainer is van Urk. En die moet er heel erg aan wennen, want die wilde wat oude getrouwen op de bank zetten. Mm-hmm. Maar dat doe je dus niet in Urk.
Maar dan spelen ze niet in de hoofdklasse, denk ik.
Nee, ze zitten daar net onder. Ze hebben wel hoofdklasse gespeeld, hoor.
Ja.
En ze zijn ook kampioen geweest, maar ze zitten daar 1 of 2 klassen onder. Maar ze spelen wel hoog.
Ja. Wat zou er op de borst staan van de shirts? Dat moet een visboer zijn, ja. Dat kan niet anders.
Ja. Ik was over visboeren gesproken, over dit soort plaatsjes gesproken. Ik heb een rolletje in het Sinterklaasjournaal, wat binnenkort begint. Ja, ik ben de burgemeester van Zwalk. En ik wil graag dat de boot in mijn dorpje Zwalk aanlegt, dat is mijn rol. Maar dat speelden we in Spakenburg. En ik moest me omkleden in de kantine van de voetbalclub Spakenburg. Ik was daar nog nooit geweest, maar er zijn dus in dat hele kleine dorpje 2 gigantische stadions. Naast elkaar, kont aan kont.
IJsselmeer
volgens Spakenburg, maar in zo'n klein dorpje. Er is al veel over geschreven en documentaires over gemaakt. Maar als je er een keer staat en je ziet hoe groot dat is en dat dat dorp dus gespleten wordt tussen de rode en de blauwe. Het is ongelooflijk.
Ja.
Ongelooflijk. Ja.
Was het niet desolaat? Omdat er helemaal niks was qua voetbal. Qua rook het nog wel naar kiksen.
Het rook niet naar kiksen, het rook naar visagie en mijters.
Leuk dat je erin zit. Goh.
Ja, ik zit de burgemeester van Zwalk. Ik heb veel contact met Diewertje had ik.
En Roetpieten neem ik aan?
Ik heb geen Piet gezien, want die hadden op dat moment een andere. Ik ben met een bus lagere scholieren ben ik tekeningen gaan ophalen. Met een ketting en een bril.
Het is wel leuk dat je daar dan tijd voor hebt, toch? Voor dat soort dingen.
Hartstikke leuk.
Zo ook voor deze podcast.
Ja, tuurlijk.
Dus dat is wel fijn.
Nee, hij komt de winter wel door. Hoe is het met een nieuwe programma?
Nou, dat hard aan het werk, hè?
Wij zijn zo nieuwsgierig. Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
Ik kan een tipje van de sluier oplichten dat wat we van plan waren, niet door kan gaan. Omdat er gewoon geen publiek komt.
Jeetje.
En dit idee.
Vanwege het coronavirus.
Ja, natuurlijk, uiteraard.
Ja, ja.
En dit idee, om die show die ik voor me zag, laat ik het zo maar zeggen, en daar zeg ik nog niks. Maar goed, daar hoorde heel veel publiek bij. En daar werd natuurlijk ook een decor op ontworpen. Gelukkig nog niet gezaagd.
Maar daar word je toch heel zagrijnig van, man.
Nou, daar werd ik ontzettend zagrijnig van. Dus ik moest de goede raad was duur.
Ja.
Dus er moest een nieuw plan komen. Want ja, we moeten er natuurlijk zijn op oudejaarsavond. En nu hebben we een nieuw plan. En nu ben ik weer rustig. Fijn. Maar het is dus echt een ander plan dan we hadden.
Het is zo raar. Je moet steeds schakelen in deze tijd. Zo ook dus met Henk aan de telefoon. Het is ook zo gek. Want normaal zit je hier, Henk, met je mooie witte krullen. En zit je te gieren van het lachen. En nu zit je dan met je hoofd in de Franse zon.
Als ik toch naar die foto kijk, het heeft niks met voetballen te maken.
Zie je maar die schoudervullingen trouwens?
Ja, zo.
Er waren schoudervullingen, ja. Ja.
In zijn Colbert.
Dat viel me helemaal niet op.
Dat is sowieso wel een lelijk Colbert eigenlijk. Maar dat was wel de tijd hoor, moet ik zeggen.
Ja.
Maar toen gingen wij dus naar de Pels en daarna ga je naar de Doffer. En als je dan nog fut hebt, dan gingen wij naar Nak en Anneke. Ik denk dat hij mij daar geïntroduceerd heeft. Dat is een van de straatjes naast de Runstraat. Dus een van die 7 of 9
Het centrum
straatjes.
Van Amsterdam.
Ja, centrum Amsterdam. Daar had je Nak met een gigantische draaisnor, weet je wel. Zo'n snor waar je prijzen mee wint. En zijn vrouw Anneke. Een beetje. Ja, laat maar. Maar in ieder geval Nak en Anneke. Van Nak was het verhaal dat er een revolver in de keuken lag. Voor als het echt uit de hand
ging.
100%.
100%.
En wij zaten er dan, want hij was beroemd om zijn saté met mierikswortel. Echt fantastische saté. En dan kwam om een uurtje of 2:30 het Willem Breuker collectief binnen. Want die hadden opgetreden ergens in Nederland. Nou, daar mocht ik met veel belangstelling naar kijken.
Ik ken het Willem Breuker collectief niet. Is dat een fenomeen?
Ja.
Dat is wel een gat in je opvoeding als muziek
radio DJ.
Ja, kom op, hé.
Maar kan je me uitleggen?
Willem Breuker collectief was een modern jazz ensemble, zouden wij nu zeggen. Moderne muziek.
Sommige mensen werden er gek van.
Ja, maar wel zeer uitbundig, zeer energiek. Willem Breuker was uiteraard de naamgever en leider.
Maar die kwamen dan met dat hele gevolg
binnen?
Ja, die
waren dan ergens geweest en die hielden wel van een biertje. En die kwamen dan binnen en die namen die zaak in eigenlijk. En daar kon ik. Ik was natuurlijk hartstikke jong, weet je wel. Ja?
Matthijs, aan de bar zat altijd Dick Swidde.
Dick Swidde?
Dick Swidde, de boze buurman uit ADMG Smith.
Oh, echt?
En Dick Swidde schold iedereen uit.
Ja, ja, ze is een nee-zuster.
Die schold echt iedereen. Ja. Maar die schold iedereen uit die binnenkwam.
En dan zaten jullie daar met z'n allen?
Ja, dan zaten we daar met z'n tweeën of met z'n vieren. Met onze vrouwen, met Karin en Harriet. En dan namen we die saté, want daar ging het ons om. En die was echt formidabel.
Ja.
Met mierikswortel. En die, nou, je kan luisteren, dat is niet onbelangrijk, dit detail. Mierikswortel, horseradish, kan je kopen in potjes. Dat gebeurt natuurlijk veel. Dat heb ik thuis ook. Maar je kan hem ook schrapen van de wortel. Dat deed NAC.
Ja.
En dat is dus wel echt een verschil.
Spel NAC even. NAC, want we zitten
in een NAC. NAC.
Oké, nee, we zitten natuurlijk in een voetbalpodcast.
Ja, nee, NAC. Ja. Met een K.
Ja.
Prachtig. Ja, dit soort verhalen, ik smul ervan. Ja. En die revolver is nooit gebruikt in jullie bijzijn?
Het gerucht ging, hij heeft een revolver, dus pas maar op.
Oké. Dus je hield je wel in als je een kwaad had.
Hij had ook dat mescal, dat Zuid-Amerikaanse drankje met een levende slang erin, hè?
Ja, met een wurm op de bodem.
Ja, sommige mensen dronken daarvan. Dat vond ik wel vies.
Ja.
Leven ze nog?
Dat weet ik niet.
Nee, die wurmen leefden niet. Maar dat hoort, onderin de mescal zit een wurm.
Nee. Ja. Nak. Leefde, nak nog.
Nak. Nak en Anneke. Dat weet ik al. Dat weet ik niet.
Nee. Als mensen dat weten, dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen met ons. Want het is altijd goed om te weten of mensen nog leven.
Legendarisch adres. En heel veel mensen in Amsterdam van Henkse leeftijd, zou ik maar zeggen. Toen de journalistieke en culturele scene kennen Nak en Anneke.
Nak en Anneke.
Ja.
Waarvan akte.
Ja.
En
kwam nooit
nog, een verhaal in Hartgras 115. 135. Is geschreven door Sinan Sankaya. Dat is een Turkse Nederlander die onlangs debuteerde met een roman. Die roman heet Mijn Ontelbare Identiteit. Het gaat over inburgering. En mijn dochter, Sophie, die zat dat te lezen. En die zei tegen mij opeens, pap, je moet hem vragen. Hij heeft bij NEC gevoetbald. Sorry, NEC.
Ja.
En ik ging dat boek toen ook lezen. En inderdaad, zegt, hij zat in de opleiding van NEC. En hij schrijft dus voor de komende Hartgras een stuk voor ons over zijn jaren in de opleiding van NEC. Dat wou ik ook nog even kwijt.
Heel goed. Henk, je had een gedicht?
Ik heb zeker een gedicht. Dat ga ik straks voorlezen, ja zeker. Ik heb naar jou geluisterd. Ik heb dat ene gedicht over Johnny Cruijff opgezocht. En dat ga ik straks voorlezen.
Oh.
Maar ik stel voor om eerst even het verhaal van uit de schatkamer van Hartgras op te diepen.
Oké.
De schatkamer van Hartgras.
Het is Carolina Trujillo deze keer. Ze heeft in Hartgras in oktober 2015. Dat was
Augustus.
Hartgras 104. Oktober 2015.
Oh.
Hartgras 104.
Ik heb 105 zitten lezen.
Gelezen, Hugo.
Ook een goed verhaal van Caroline.
Dat verhaal heet Op een gegeven moment, maar dan in het Spaans. En un momento dado. En zij heeft uitgezocht. Enfin, we laten eerst even een stukje van Carolina horen.
Mijn moeder drinkt van haar mate. Ik ken de burgemeester van Barcelona, zegt ze. Ze heeft haar een keer ontmoet op een feministisch congres. Geweldige vrouw. Waarom schrijf je daar niet over? Ze was activiste, dat weet je. Ik luister maar half, terwijl ik in de Spaanse database teksten over gegeven momenten lees. Ze wil je wel een rondleiding geven. De burgemeester? Nee, welke burgemeester heeft nu tijd om kleine schrijvertjes rond te leiden? Mijn moeder wil dat ik een groot schrijver word. Daarom loopt ze altijd te zwaaien met die kleine. Dit is een andere vriendin, zegt ze. Maar deze werkt ook voor de gemeente en ze kan me alles over de burgemeester vertellen. Ik ga niet over de burgemeester schrijven. Waarover dan wel? Ze komt het toch wel te weten, dus ik hoop er het beste van. En ik zeg, Nederlanders denken dat op een gegeven moment door Cruijff aan het Spaans werd gegeven. Mijn moeder zit stil. Dan zegt ze geïrriteerd, ¿qué? En ik, wat? Wat gaf Cruijff? Op een gegeven moment. Ja, wat? Die zin, zeg ik, dat gaf hij. Die woorden. Zit je weer voor dat voetbalblaadje te schrijven? Er heeft zelfs iemand een documentaire over gemaakt. Waarover? En un momento dado, dat Cruijff dat gaf. Wat gaf hij? Het duurt even voor we begrijpen wat we niet begrijpen. Dan is mijn moeder stil. Ze knippert. Haar hoofd gaat een beetje scheef. Geloven ze dat echt? Ze geloven het echt. Op een gegeven moment, ik knik, dat in het Spaans niet bestond, ik kan het ook niet verklaren. De frons op haar voorhoofd krijgt er een zusje bij. En daarvoor sturen ze jou naar Barcelona?
Nou, ik ben benieuwd of Vincent Bijlo dat hele verhaal van haar wil horen. ik vind het jammer, want... Ja, maar ze leest het niet zo heel goed voor. Vind ik jammer. Ze doet zichzelf tekort. Ja, ik moet even streng zijn.
Ja, ik ben het wel met je eens, want het is een heel goed verhaal.
Het is echt een goed verhaal, maar het valt een beetje dood. Het is alsof ze een kater heeft. Dat zou ook goed kunnen, want Carolina die lust hem wel. Ja, daar schrijft ze ook over, hè? Over dat ze een kwaaie dronk heeft.
Oh, echt? Ze moet niet in Nak en Annie komen met die revolver achter de bar.
Nee, ze heeft een hele kwaaie dronk. Ze zeikt zich voortdurend af, trouwens, in haar stukken. Vooral dat ze klein van stuk is. De hele tijd beschrijft ze dat mensen over haar heen kijken op zoek naar haar. En dan kijken die mensen naar beneden. En dan zien ze haar ineens staan. Dat is heel grappig. Zij maakt zich heel nog kleiner dan ze in werkelijkheid is.
Maar niet alleen fysiek maakt ze zichzelf kleiner. Maar ook als persoon wat ze doet. Want ze laat haar moeder inderdaad een klein schrijvertje over zichzelf zeggen. Ze denigreert het.
Nee,
ook
band,
een beetje het voetbalblaadje vind ik heel grappig.
Nee, de band met haar moeder is echt kostelijk. En we publiceren een hoop van Trujillo. En dat komt eigenlijk altijd weer terug, die moeder. Het is hilarisch. Ik vind haar een grote schrijver. Zeggen we schrijver of schrijfster?
Zij won toch een mooie prijs?
Ze won een prijs, hè Henk? Wat was het ook weer voor prijs?
Nee, diverse prijzen. Ze heeft voor haar debuut een Argentijnse literaire prijs gekregen. Ze heeft de BNG-prijs gekregen. En onlangs heeft, dat is al een tijdje geleden, maar onlangs won ze de Jan Hanlo-prijs. Voor verzamelde verhalen uit Hartgras.
Maar hoe kan het dan zijn dat zij in de volle breedte nog niet bekend is? Dat zij ontbreekt in de CPMB top 60? Want...
Ja, ik denk dat het eerlijk gezegd een kwestie van tijd is. Ja. Op een gegeven moment komt er een boek. En
op een gegeven moment? Zeg jij nou op een gegeven moment?
Ja, zeker. Ja. Dat is het leuke van dit verhaal, dat zij weet al lang dat die term, en un momento dado, ik spreek het vast helemaal fout uit,
nee,
dat die gewoon in de Spaanse lectuur en literatuur, dat dat al ver voor Cruijff voorkwam. En dat Nederlanders denken dat Cruijff dat heeft bedacht. Dat het een verspreking was van Cruijff, zeg maar een letterlijke vertaling van een Nederlandse uitdrukking. En daar moesten dan de Spanjaarden om lachen.
En jij stuurt haar op pad, hè? Jij bent de baas. En zij wordt naar Barcelona gestuurd. Waar ze onder erbarmelijke omstandigheden in hele smerige hotels moet bivakeren. En nou ja, zij gaat op zoek. En ze komt eigenlijk tot de conclusie dat het... Nou, vertel jij het maar, Henk.
Nou, zij vindt uit... dat het feit dat Cruijff die term aan de Spaanse taal heeft gegeven, de Spaanse taal daarmee heeft verrijkt, dat stamt uit de koker van een correspondent. En die publiceerde dat voor het eerst in een, weet ik veel, Noord...
Volgens mij een Gronings,
Leeuwarden.
Of Leeuwarden-Courant? Oh ja, moeten we maar uitkijken.
Ja, ergens in Noord-Nederland, in 1997, kwam dat te staan. En een dag later stond hetzelfde verhaal in de Telegraaf. Alleen met een andere naam er
van erboven. Onze verslaggever stond ja. eronder.
Oh ja, en dan heeft zij uitgezocht wie dat was. En dat bleek dus de vrouw te zijn van die vent in die in dat
van de Leeuwarden Courant.
Ja. Van de Leeuwarden Courant die dat een dag eerder had geschreven.
En zo is het sindsdien, in de wereld geholpen.
Sindsdien weet heel Nederland dat Cruijff deze uitdrukking aan de Spaanse taal heeft gegeven. En het is natuurlijk volstrekte onzin. En dat is heel erg grappig zoals zij dat vertelt. Ik wil nog even zeggen dat, zoals bij alle echte goede schrijvers, ziet het er bij haar altijd gemakkelijk uit. Ja. Het lijkt wel een soort van stilistisch bijna volmaakte opsomming van gebeurtenissen. Maar het is gewoon een doorvlocht verhaal. En dat zegt alles over haar enorme vakmanschap.
Ja, en dan te bedenken dat zij niet native Nederlands is.
Nee, dat is het knappe. Dat is net als Nabokov in het Engels. Zij schrijft gewoon echt heel goed Nederlands. Het komt maar zelden voor dat wij een grammaticale vergissing moeten corrigeren in haar kopij.
Ja.
Dus dat is des te knapper. Niet voor niks heeft ze nu een column in de NRC al een tijd.
Ja, hele goede sportcolumn. Ja. Nou, daar hebben wij Carolina goed besproken. En wij raden mensen die naar ons luisteren aan om eens ander werk van haar te scoren. Want het is gewoon steengoed.
En we hebben er ook een tik op de vingers gegeven dat ze beter moet voorlezen.
Nee, dat leek nergens op.
Overigens, deze titel, Uno Momento Dado, was de titel van het documentaire natuurlijk, van Ramon Gieling.
Ja.
Die dus bedacht. Ja. En dat is nog, als je het toch hebt over een lucide moment. Als je nadenkt over een film over Cruijff. En dan, dan is er genoeg.
Hij heeft 100.000 uitspraken natuurlijk.
Uiteraard. Maar dat je bedenkt dat mannen die hem hebben zien voetballen en die inmiddels 70 zijn, op straat een actie moeten aandoen zonder bal.
Ja.
Dat is toch een
geniaal.
Dat is een echt.
Dat is waar inderdaad. Ach,
dat is toch om je vingers weer op te eten. Dit is zo goed bedacht.
Maar hebben jullie een favoriete beweging van Johan Cruijff?
Nee, wel een favoriete uitspraak. Hij heeft een keertje gezegd tegen de Spaanse pers. Hij wilde vertalen één zwaluw maakt nog geen zomer. En omdat hij het woord zwaluw niet kende, heeft hij daar gewoon een duif van gemaakt.
Una paloma?
Ja.
Una paloma.
Eén duif maakt nog geen zomer in het Spaan.
Er komt een musical trouwens, hè? Over Johan Cruijff.
Ja, ik las zoiets, ja.
En dan gaan ze niet per se voetballen, maar meer over zijn leven en over zijn uitspraken. Inderdaad, nou, van elk nadeel heb ze voordeel, noem maar op. Als je niet schiet, kun je niet scoren. Gewoon dat allemaal wordt er dan ingegooid. En dat is, als het goed is, ja, we hadden het net al over het coronavirus. Ergens volgend jaar of het jaar erop komt hij. Ik denk dat het een mooi Hartgras podcast uitje is, mannen.
Ik weet het niet.
Nee?
Even afwachten nog, Hugo.
Ik kan me gewoon geen volle zaal voorstellen.
Nee, oké, maar stel dat alles weer
helemaal
normaal is.
Ik ben helemaal kwijtgeraakt, Matthijs.
Ongelooflijk, hè?
Ja, dat is heel raar, ja.
Heel raar.
Maar het lijkt me toch zo grappig om als jullie daar te zitten.
Is een van ons nog wel eens naar een schouwburg gegaan in deze coronatijd?
Nou, ik ben afgelopen vrijdag kon nog net even naar het gemeentemuseum geweest in Den Haag.
Hebben wij over geappt.
Ja.
Je hebt mooie foto's doorgestuurd.
Ja, jij bent helemaal gek van Gogh, zei je. En ik kwam een Duitse kunstenaar tegen. Waanzinnig werk. En wat blijkt nou? Wij kennen hem allemaal, Willem Baars. Ik zal zo even opzoeken hoe die Duitse kunstenaar heet. Maar Willem Baars, die had hem gewoon al 20 jaar geleden.
De kunsthandelaar.
En nu, de kunsthandelaar. En prachtige galerie ook. Hè? Ja.
Zal ik even opzoeken wie het was? Want je hebt naar mij gestuurd. Dan kun jij het doorvertellen.
Ik ben daar sneller in, hoor.
Nou, zullen we eens even een wedstrijdje doen?
Ik heb hem. Het is Norbert Schwontkowski. Ik heb Henk ook nog eventjes een fotootje gestuurd, hè Henk? Van wat werk van hem.
Zeker. Ja.
Goed,
het zag er heel goed uit.
Ja.
Ja.
Maar dit terzijde. En dat was een fijn uitje. Eventjes het museum in. En dan ben je dan binnen 2 uur weer buiten. En dan heb je toch je hart weer opgehaald. Ja, het troost toch?
Nou, en een ruimte van je welste. Dus alsof het 2 weken het weer allemaal weer open gaat. Ja. Hangt er natuurlijk een beetje vanaf wanneer je deze podcast luistert. Ik ben dus naar het Van Gogh Museum hier om de hoek gegaan waar wij opnemen. Je hebt zoveel ruimte. Je hebt zoveel tijd. Je kan voor de zonnebloemen kan je gewoon, als je wil, een half uur staan, Matthijs. Dus voor alle luisteraars ook, ga naar het museum als het weer mag. Want je hebt geen last van toeristen die over je heen lopen. Echt serene rust en leermomenten. Je kan lekker lezen, je kan helemaal ergens induiken.
Dat vond ik overigens ook nog het leuke aan het verhaal van Trujillo. Terug in 2015 beschrijft zij de drukte in Barcelona. En dat beschrijft ze zo beeldend dat ik dacht...
De Ramblas en zo.
Fuck, ja, drukte in een metropool. Ja. Hoe was dat ook alweer? Ja. Dus dat was ook nog eens een heel confronterend stuk literatuur waarmee...
Had jij een gedicht, Henk?
Ja, en ik heb een gedicht. Moet ik dat nu voorlezen?
Ja, doe maar.
Vind
ik
wel.
Het heeft met Cruijff te maken ook, toch?
Cruijff.
Het heeft met Cruijff te maken. Maar ik stel wel heel erg prijs op de jingle.
Ik heb een gedicht.
Dit gedicht heet Jordi Cruijff, vergelijkenderwijs. Waarom schilderde Rembrandt Titus? Gaf hij hem dubbele duurzaamheid met die alledaagse attributen uit de keukenkast? Latjes, linnen, olieverf en kwast. Zijn motief was niet zo alledaags en verborgen in de diepste genen van alle vaders uit elke tijd. Een zoon tegen de sterfelijkheid. En de zoon denkt, kijkend naar de sterren, ben ik alleen gekomen als vervulling van mijn vaders dromen? In het duister van de nacht heeft Titus van Rijn het vaak genoeg vervloekt om Rembrandts zoon te zijn.
Is dat mooi of niet?
Ja, prachtig. Ja, ik ken hem niet. Voor jullie is het een klassieker, zie ik.
Ik denk dat ik het een van je mooiste gedichten vind, Henk.
Nou, mooi. Dank je.
En ook wel schrijnend, toch? Wat er wordt gezegd van, ben ik alleen maar gekomen voor mijn vaders dromen?
Universeel.
Ja, en het gaat over Jordi Cruijff. Ja, het is gewoon hard. Het is meestelijk gewoon. Meestelijk gedicht.
Hebben jullie nog een gedicht, mannen? Want vorige week, of vorige aflevering, toen werd ik om mijn oren geslagen met gedichten.
Ja, nee, ik heb... Hugo, ik had er veel vorige keer. Dat klopt, ik was iets te dominant, poëtisch gezien.
Er is er eentje van Jules die ik uit mijn hoofd ken, maar dan weet ik niet of ik hem helemaal heb onthouden. Als de geest van Bok de Korver zich warm loopt langs de lijn en de kreet Sparta naar voren boven het kasteel uitstijgt, weten wij de tijd gekomen ons te gorden tot een strijd en de vijand te bestormen tot hij een hartverzakking krijgt. Nimmer zullen wij verzagen, strijden om elke meter grond, nooit de Sparta-mars beschamen op het Europese front. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij, in de geest van Bok de Korver en in naam van Cor van de Rijn.
Well done.
Ja, prachtig.
Leuk.
Ja,
Cor van Rijn, die niemand kent.
Cor van Rijn.
Ja, dat was de voorzitter van Sparta. Die was toen heel beroemd toen Jules dat gedicht schreef. Ja. Toen waren voorzitters, want hij was dat een jaar of 25, de beste man. Die waren nog beroemd. Tegenwoordig is dat natuurlijk inwisselbaar, hè? Een voorzittertje of... dat ben je een jaar of vier.
Confectie.
Ja. Het is wel, dit is ook weer een kunst in voordragen, hoor. Wat je deed, Hugo. Dat is mooi om te zien, dit.
Ja, en ik ken er niet veel uit mijn hoofd. En ik ben nog altijd van plan om er een paar uit mijn hoofd te leren. Want het is zo leuk als je dit kunt. Dit is mijn enige kunstje eigenlijk. En ik zou jullie willen vragen om in volgende afleveringen mij te dwingen om een ander gedicht voor te lezen. En ik hoop dat ik er dan een paar heb geleerd.
En dat je hem uit je hoofd leert dan, hè?
Ja, zeker.
Wij hadden bij De Wereld Draait Door, Hugo is er denk ik vaak bij geweest, een half uur te killen tussen de promo en het start en 7 uur, de start van het programma. Het publiek zit al, de gasten zitten al. En wat dan te doen? Nou, je kan een muziekje opzetten. En dat zullen we in het begin ook wel gedaan hebben.
En wat ook altijd gebeurde na het einde toen met Aretha Franklin.
Ja,
weet
zeker.
Ik.
Tuurlijk. Ja. En de band gaat spelen. Maar op een gegeven moment had je ook geen band. Of de band was klaar. En dan had je nog steeds 10 minuten. En toen bedacht ik een keer, dat zal in een poëzieweek geweest zijn. Je poëzie uit het hoofd. En dan liep ik zo de gasten langs. En de meesten zeiden, nou, dat weet je nu ook geval je.
Spanning,
maar er zaten een aantal vondsten. De mensen hadden poëzie uit het hoofd. Ja. Ongelooflijk. Waaronder Thierry Baudet. Die was de gast. En het was zo'n moment.
Verbaas mij dan weer niet. Een
poëzie uit het hoofd. En hij zegt, welke taal? Voilà. En ik zeg, Frans. Hij zegt, dan doe ik Voltaire.
Zo.
En hij deed zo'n gedicht van Voltaire. Ik zeg, en nu Duits. En toen deed hij Heine.
Jezus.
Ja, dat is. Ik stem niet op hem. Maar dit. Wat,
maar hij is natuurlijk wel belezen. Dat weten
dat bleek,
we. Ja.
Dat bleek.
Ik zit dus ook al. Ik zit er natuurlijk nu weer als gast bij in deze Hartgras podcast. Met heel veel liefde. En ik zit natuurlijk ook te denken. Of ik dan een gedicht, of ik mee kan doen met deze...
Oh, je hebt er een.
Nee, niet. Kijk, het enige wat ik uit mijn hoofd weet, dat is van, dat heb ik van mijn moeder geleerd. Zij is basisschooljuffrouw. En zij zei vroeger altijd, woensdag schoonste dag der dagen. 'S ochtends nog een halve week, 's middags nog 2 dagen. En dat is dus het enige gedicht wat ik uit mijn hoofd weet. Dus verder dan dat kom ik niet. Ik
het is een tegeltje, tegeltjes.
Ja, het zijn tegeltjes.
Ja. Ja, maar ik kom niet verder dan dit. Ja, mijn moeder? Nee, ik heb geen idee.
Nee, dat is niet je moeder. Dit is,
nee,
dit
is een bekende, toch? Nee.
Die heeft ze weer van haar moeder. En die weer van haar moeder.
Nee, ja. Ik denk wel dat het van een schrijver
is. Nee, dit is een bekende, hoor. Dit is gewoon wel bekend in
overigens,
Nederland.
Overigens, Matthijs, jij refereert net aan De Wereld Draait Door. En vooral dat half uur voorafgaand aan De Wereld Draait Door. Maar ik vond dat half uur voorafgaand eraan minstens zo belangrijk als de uitzending.
Ja.
Ik heb dat ook wel eens ergens gezegd. Want je zat helemaal in de sfeer van het programma. Eigenlijk had het moeiteloos, wat mij betreft, opgenomen kunnen worden.
Het is toch ook allemaal opgenomen? Of
het
in ieder
is
geval
allemaal opgenomen en heel veel dingen kon je op de site
de muziek
zien.
Ja.
En dat vroegen we altijd. Hè. Vind je het goed dat we het uitzenden? En de bandjes kregen natuurlijk een gratis clip extra. En zeker jonge bandjes, die hadden gewoon een clipje wat ze door konden passen. Ja. En sommige mensen zeiden, nee, dit was echt, dit was ik niet helemaal blij mee. Want we vroegen ook gekke dingen. Wil je met hem meezingen? Probeer maar wat.
En Nico Dijkshoorn pakte altijd gitaar. En die
die deed een blues.
Die deed altijd een bluesliedje.
Nico deed woensdag altijd een blues. Of een liedje van Little Feet. Of dat klopt. Ja, dat ontstond omdat we bij toeval zo vroeg al klaar zaten.
Maar dat is ook essentieel en dat zullen veel mediamakers herkennen.
Ik zou nu niet meer anders hebben. Stel dat er weer eens publiek komt.
Je begint weer een half uur
zaterdag
eerder, toch?
Een half uurtje eerder beginnen, ja. Dat denk ik wel.
Henk, jij zit in Frankrijk.
Ja, dat zal wel duur zijn om met ons te bellen.
Camavinga, hoe zit het daarmee?
Camavinga speelde niet tegen Chelsea gisteren voor Ren. Zat ook niet bij de selectie, dus dan weet je het wel.
Dat vind ik wel heel slecht nieuws.
Nee, ik denk dat hij gewoon positief getest heeft.
Oh,
dat
weet
ik niet
dat?
Zeker, hoor. Maar dat is mijn conclusie.
Want dit is het Franse talent waar Henk het de eerste aflevering al over had. Ja, die we in de gaten moeten houden, toch?
Ja, hij heeft het ook gehad in podcast 1, Henk, over Aouar.
Aouar, ja.
Hoe gaat het daarmee?
Die moest naar Barcelona volgens jou, toch?
Het zou een hele goeie zijn. Barcelona, die wilden hem ook hebben, maar die zijn praktisch failliet. Dus die kunnen hem niet betalen. Maar ik heb toevallig van de week naar een andere podcast geluisterd. Kijk, de ironie wil dat ik in Nederland kan ik wel alle Franse competitiewedstrijden zien. Maar hier in Frankrijk kan ik er maar 1 of 2 zien in het weekend. Want die Ligue 1 is voor ontzettend veel geld verkocht aan Chinezen. En die zenden alleen maar online uit. En ik heb hier een wifi, dat is onbeschrijfelijk. Dus ik kan dat niet zien. Maar goed, Aouar, die was onderdeel van een podcast, De Neutrale Kijkers, van Jordi Jamali en Peter Buurman. En die hebben speciaal gekeken naar de wedstrijd in dit weekend tussen Lyon en Lille. Lille waar Sven Botman speelt. En die keken ook eigenlijk vooral ook voor Aouar. Maar die werd tot hun grote woede, of teleurstelling, werd die gewisseld naar rust omdat er een speler van Lyon een rode kaart kreeg. En dan halen sommige trainers halen dan graag hun beste speler van het veld.
Waarvan hakt?
Dus dat is de stand van zaken op dit moment.
Botman nog even een tussenstand?
Botman is goed.
Door jou ontdekt,
Botman,
laten we dat even vaststellen.
Heel solide.
Nou ja, het is wel zo.
Botman is heel solide. Heel solide.
Henk.
Het is eigenlijk een zijstraat 12 dit hoor. Maar heb jij nog een abonnement op Vrij Nederland of niet?
Nee.
Wat is dit?
Heeft iemand een abonnement op Vrij Nederland?
Nee.
Ik heb het nog wel. En ik denk met mij nog een paar mensen.
Hou vol.
Het is ook een heel merkwaardig blad geworden. Maar
het is een maandblad, hè?
Het is een maandblad geworden. Het lijkt nergens op. En dat is eigenlijk een goed. Dat zeg ik eigenlijk in positieve zin. En, maar er zit een puzzel in. En daarom heb ik hem ook gehouden. De Jelmer Steenhuis puzzel. Die is vrij groot. Dus die zit tussen scriptogram en kruiswoord in. En die is nu net in de bus gevallen, dus die ben ik nu aan het maken. En de vraag die ik nog niet kon beantwoorden, is de geboorteplaats van Benzema.
Ah, en daar hadden we natuurlijk de vorige aflevering over. Lyon?
Ja, dat is Lyon.
Is dat Lyon? Dan vul ik dat in. Zeker. Nee, dat wist ik niet. Ik denk, ik spreek je nu toch.
En bij die quiz staat ook dat je dan geen Google mag gebruiken, toch? Dat je alleen je naaste omgeving...
Nee, ik gebruik geen Google.
Nee, dat is flauw.
Op het laatst, als ik echt niet meer uitkom, ga ik Google.
Maar je moet gewoon om je heen vragen.
Maar ik ben net vanochtend begonnen en toen kwam ik hier. En ik wist het antwoord niet. Ik denk, als ik Henk spreek, kan ik het maar even vragen.
Over quizzen gesproken. Ik heb natuurlijk een vraag voorgeschoteld
gekregen
van Matthijs vorige keer. Over het nummer wat iemand op zijn rug had staan zonder dat hij het nummer op zijn rug
had
staan.
Dat was een moeilijke vraag. Die Hoe, heb jij daarvoor Google geraadpleegd?
Nee, want dat is net zoals, dat is een beetje mijn eer te na ook.
Nee, dat doe je niet.
Dat, laten we dat met elkaar afspreken ook. Ja. Als er vragen komen, dat je niet
om je heen mag je vragen.
Heb ik gedaan. Ik heb de mannen van de Derde Helft podcast, heb ik even aangesproken. Aangezien zij ook ervoor hebben gezorgd dat wij hier samen zitten, Hugo. En dat deze podcast ook van de grond is gekomen. En zij kwamen met het goede antwoord. Daarna ben ik wel gaan googlen, want ik wilde veel hierover weten. Heinie Otto.
Ja.
Alleen heeft hij niet in Italië gevoetbald. Want daar was vorige keer ook onduidelijkheid over.
Dat zei ik toch toen.
Ja, maar waarschijnlijk komt dat Italiaanse van Otto, omdat dat 8 is in het
En het ging om de wedstrijd Joegoslavië-Nederland.
Waar hij mocht meespelen, eenmalig international. Nou, het welbekende verhaal is dat hij de kromme Willem van Hanegem naar het vliegveld bracht. Jan Jongbloed, sorry.
Nee, Van Hanegem had een zenuwinzinking.
Die was niet. Hij bracht Jan Jongbloed, zijn vriend, bracht hij naar het vliegveld om interland te gaan spelen. En toen zei de bondscoach, weet jullie wie dat was?
Nobel.
Exact. George Knobel.
Die zei van, joh, anders ga je ook mee. Rij even weer naar je eigen huis, haal je voetbalspullen op. Want de kromme, Willem van Hanegem, die ging niet helemaal lekker. Die had een zenuwinzinking. Toen mocht hij mee. Nou ja, toen mocht hij uiteindelijk ook nog spelen. Hij viel in, de laatste kwartiertje van de wedstrijd. Dus dat is het verhaal van Heinie Otto. Hij heeft dit verhaal zoveel moeten vertellen. Ik vond een oud interview met hem. Dat hij er zelf iets bij bedacht heeft, bij dit verhaal. Van, en Heinie, hoezo heb je maar 1 interland gespeeld en zijn het er niet meer geworden? Toen heeft hij verzonnen, let wel. Dat zegt hij dan tegen iedereen. Ja, na die wedstrijd ben ik naar de bondscoach gegaan, naar zijn hotelkamer. En ben ik binnengestapt en zei, meneer, als het zo makkelijk is om een interland te spelen, hoeft het voor mij niet meer. Dus ik heb bedankt voor mijn interland carrière. Dat is het verhaal wat hij zelf er nog aan toe heeft gevoegd. Ja,
en zo behoort hij tot een leger van eenmalig internationals. Volgens mij bestaat het wel uit 150 man. Ja. Mario Been is er zo eentje.
Oekie Hoekema,
zeker.
Ugur Yildirim, de wereldkampioen vrije schoppen nemen.
Ja, door wie werd hij geselecteeerd? Ons coach.
Van Basten?
Ja, zeker.
Ja, maar Heerenveen speler. En was Van Basten ging daarna naar Heerenveen als trainer ook nog.
Ja, maar het punt was, Van Basten was opgejut. Dat we dit megatalent niet voor het Nederlands elftal verloren moesten laten gaan. Dus Van Basten heeft die jongens geselecteerd. Die heeft dus echt nooit meer één bal geraakt daarna.
Nee.
Wat wel zielig is.
Vroeg opgebrand. Maar dat gebeurt wel vaker. Dat zie je met Iataren. Die werd ook gedwongen om te kiezen. Net als Ziyech en net als Mazraoui. Als we naar de nieuwe lichting kijken. Die moeten kiezen. En dan spelen ze soms maar 1 keer. En daarna nooit meer.
Over Iataren gesproken, jongens. Hoe is het met Maradona?
Nou, de laatste beelden die ik heb doorgepast gekregen. Dat was van zijn 60ste verjaardag. Hij is dus ietsjes jonger dan ik. Een weekje. Een maandje.
Maakt gefeliciteerd nog, Matthijs.
Dankjewel, Hugo. Ja. Dankjewel. Die waren natuurlijk weerzinwekkend. Dat is zo zielig.
Wat zag je dan op die beelden?
Een bomvolle kamer met een 3-etage taart. Die wilde die gaan aansnijden. En hij kon die mespunt niet eens naar de top van die taart krijgen. Zo dronken was hij. Met een glas in zijn hand.
Nee.
Wat?
Hij is niet dronken. Hij is gevallen. En ja, maar hij heeft een hersenbloeding. Door die val.
Hij had een wit glas witte wijn in de hand in ieder geval.
En dan val je dus.
Nee, maar hij viel niet. Het was ook coronatijd, hè? Even voor de goede orde. Men stond opgepakt werkelijk. Waar op en in elkaar stond zo'n kamer met Argent. Maar het is zo zielig. Het is zo zielig, deze man. Er is ook, dat hij nog leeft is natuurlijk al een godswonder.
Maar doet het jullie pijn om dat te zien?
Ik vind het...
Want als ik Van der Vaart of Sneijder zo zou zien, die jongens van mij lichting...
Van der Vaart scheelt niet veel. Hè?
Qua dikte
bedoel. Een hele vrolijke gozer. Maar dit was natuurlijk de allergrootste. Die acties daar in Mexico. Ja, en dan zie je dit. En ik heb die documentaire, die film gezien. Je ziet ook hoe het gekomen is. Er was ook misschien niet eens een alternatief. Hoe sterk je ook in je schoenen stond. Nee. Maar dat stond hij niet. Ah, het is zo zielig.
Nee.
Maar doet het ook wat
ik
dan?
Vond,
zoals Amy Winehouse wat deed, weet je wel. Het is gewoon, je wordt geleefd door de roem. Je kan het niet aan. Het is gewoon, hoe moet je dat even zeggen? Het is sneu.
Nou, die dokter die zei wel iets moois. Die dokter voor de deur van het ziekenhuis. Het is niet makkelijk om Maradona te zijn.
Ik zag het hem zeggen,
eigenlijk wel. Dat is echt wel een mooie uitspraak.
Want je ziet dat niemand hem daar ook helpt of zo. Dus ze juichen alleen nog maar, weet je wel. Dan begint hij weer eens over. Je hoort hem nog net. Napoli, ik weet niet wat hij allemaal brabbelde.
Ja. Maar hij was wel met succes geopereerd. Dus ja. Nou, hopelijk is het leven weer verlengd. Alleen je kunt je afvragen, wat is het voor leven? Je bent natuurlijk de komende tijd een schim van de man die je was. Hij was natuurlijk geniaal in het veld, maar ja... Eigenlijk is het wanneer is het fout gegaan, ja.
Je hebt Pelé, hè? Pelé is natuurlijk, was ook de grootste voetballer ter wereld. Is als een ambassadeur, die is geloof ik ook, die is nu 80 geworden.
Net 80 geworden, ja.
Die gaat nog steeds als een soort prins met een kaarsrechte rug de wereld over en laat zich toejuichen. Zo kan het ook gaan. Die zal in Brazilië ook rare dingen hebben meegemaakt. Maar Maradona was nog een, was meer tv, het was meer mondiaal, het was, ik weet niet.
Maar hij was niet beschermd, dat is zijn grote probleem. Hij leefde net in een tijdvak dat voetbal heel groot werd en dat hij zo aanraakbaar was dat hij eigenlijk gewurgd is, hè? Of in de knel is geraakt. Want hij kon ook geen maat houden. Hij was ook een pleaser. Dus hij wilde ook met het volk waar hij zich mee vereenzelvigde, ja, daar wilde hij mee praten, daar wilde hij mee zijn. Hij is natuurlijk 1 miljoen keer op foto's gegaan. En nou ja, goed, als het zelfs Harry Vermeegen is gelukt om hem een heel lelijk Delfsblauw molentje te overhandigen. Daar had hij overduidelijk geen zin in. Weet je nog, Henk? Hij zat bij Sevilla toen.
Ja, dat heb je mij ooit verteld, Henk, op het terras. En dit is zo'n goed verhaal.
Ja.
Jullie gingen Maradona opzoeken, of althans jouw wederhelft toen
voor
op tv.
Voor die twee nieuwe koeien.
Ja, Harry Vermeegen. En hoe ging dat dan?
We wilden hem interviewen, hè, Henk? Nee, vertel jij maar.
Ja, we wilden hem interviewen. Het was volgens mij de eerste aflevering van Nieuwe Koeien in april 93, als ik me goed herinner. En Leo Verheul kende Leo Verheul was een redacteur van ons.
Ja,
en
vriend van mij.
En die kende de fysio van Maradona. En er was contact gelegd. Maar zomaar een interview, dat deed Maradona niet. Dus wij hadden bedacht dat Maradona in Nederland was uitgeroepen tot de grootste buiten-Europese voetballer van Europa. En we hadden een walgelijke, lelijke beker laten maken die dit wapenfeit vorm gaf.
Ja, die titel was dus ook echt volstrekt verzonnen.
Zelf verzonnen, Matthijs. Ja. Dat is toch fantastisch?
Leo Verheul had heel goed contact met Signorini. Dat was de vertrouwensman van Diego Maradona. En Leo zei, als we nu afreizen, dan kunnen we gaan. Nou goed, die twee nieuwe koeien, business class naar Sevilla. En inderdaad, met dat afschuwelijke molentje, Delfsblauwe molentje, onder de arm.
Nee, niet molentje. Het was een beker. Het was een hele grote beker.
Het was een molen.
Het was gewoon een hele grote beker die hij had gewonnen.
Nee, is niet waar. Het was een molen.
Molentje hebben hem eerder gegeven. WK 1990.
Nou, ik ga voor aan wat fact-checking doen. Want volgens mij is dit, we komen terug. Nee, dit moeten we checken. Ik stel voor om dit verhaal helemaal kapot te checken. En in Hartgras 4, podcast 4, komen wij terug met exact de juiste feiten. Ik zal Leo Verheul proberen. Ja. Die heeft COVID-19 overleefd, weet ik. Als Henk even wil bellen met Vermeegen, om het verhaal van die kant even goed te checken. Dan komen we met de goede versie. Is dat goed? Want we zitten nu ruim over de tijd. Zo'n podcast moet je ook niet langer doen dan 3 kwartier, hoor, volgens mij. Toch?
Ik heb wel nog een quizvraag voor Frank.
Oh, ja, voor de volgende aflevering. Graag. Geef mij huiswerk.
Je mag niet googlen. Je mag alleen maar om je heen vragen. We hadden het net over Lyon. Bij Lyon speelt in de basis al jarenlang een voetballer die ook voor PSV heeft gespeeld. Wie is dat?
Zo, vallen stilte hier.
Ja, ik ben even aan het nadenken. Ik ben redelijk op de hoogte van het actuele voetbal. Maar hier gaat even geen belletje. Ja. Is het een verdediger, aanvaller of middenveld? Of zeg je zoek het uit, Van der Lende?
Nou, dat zoek ik maar uit.
Is de Fransman?
Is de Fransman?
Oh, maar hij speelt basis. Dan kan ik gewoon even om me heen vragen.
Nee, dit is een makkelijke vraag. Nou ja, leuk hebben de mensen ook wat te doen.
Het is een makkelijke vraag, maar jullie weten hem niet.
Het is niet die etterbak uit Scandinavië. Hoe heet die? Toyvonen. Nee.
Ola.
Nee,
Ola.
Nee.
Dit is wel een Cruyffiaanse uitspraak die er even uitgooit, hoor. Het is een makkelijke vraag, maar jullie
stoppen
weten
ermee.
Ja, vind ik mooi.
Ja, het is een mooi einde zo.
Henk, geniet van de zon, hè?
Okidoki.
Oké. Hoi.
Daar.
Daar. Daar.
Right here.